Goedemorgen allemaal. Ik moet een groet overbrengen uit Ermelo. Dus dat doe ik bij deze. En ik kijk er naar uit om ervoor dat jullie het openen vandaag in Lucas 11. Dat jullie nog opladen of opzoeken. Lucas hoofdstuk 11. En we hebben een appgroep met een aantal broeders. En ik deelde daarin waarover ik ging spreken. En toen kreeg ik een, en ik noemde de titel erbij. En toen kreeg ik een linkje van een preek die Leander heeft gepreekt 10 maanden geleden hier zo. En dat was met de komma erbij, was het exact dezelfde titel. Dus ik schrok een hoedje. Ik zat, zeg maar, van tevoren een groot deel van de tijd voordat ik met een preek bezig ben. Ben ik aan het bidden van: Heer, wat wilt u zeggen? Zeg maar, daar zoek je naar. En toen dacht ik, oké, dit is, nou, dat is wel een beetje raar, zeg maar, als het dezelfde preek gaat houden. Dus ik had hem nageluisterd en het is een aanvulling. En ik vind het eigenlijk heel mooi, omdat hij heeft gesproken over dezelfde titel. De titel is: Heer, leer ons bidden. En hij heeft toen gesproken, ik weet niet of jullie het nog weten, maar hij heeft gesproken over het gebedsleven van de Heer Jezus. Heeft hij allerlei stappen van het gebedsleven van de Heer Jezus behandeld. En onder andere Lucas 11. En ik wil daarop verder gaan. Dus laten we eerst Lucas 11 lezen. En ik wil vers 1 tot en met vers 13 lezen. Dus laten we staan erbij. Esra staat op een bepaald moment dat ze, of in Nehemia, dat ze gingen staan tijdens het lezen van het woord voor ontzag. Dus ik wil voorstellen om te gaan staan terwijl we het woord lezen. En het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat is de Heer Jezus, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hem: wanneer u bidt, zeg dan: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen: stel dat iemand van u een vriend heeft, en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zal antwoorden en zeggen: val mij niet lastig. De deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, en wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij hem om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover de lezing. Jullie mogen gaan zitten. En het is waardevol dat wij het woord van God zouden hebben. Van de week hadden wij een gebedssamenkomst, en we gaan het zo hebben over gebed. Maar toen hadden we een gebedssamenkomst, en in plaats van dat we gingen nadenken over gebedspunten in de eerste plaats, zijn we een rondje gaan doen: en waar wil je de Heer voor danken? Wat zijn nou dingen waar je dankbaar voor bent? En dan ga je even nadenken over waar ben ik eigenlijk dankbaar voor. Maar het is zo'n wonder dat wij de Bijbel gewoon op onze schoot hebben, zeg maar. Waar je vroeger naar de synagoge of naar bepaalde plekken toe moest gaan, of naar de tempel, om daar ook het onderwijs te horen, hebben wij, ieder van ons heeft een Bijbel in zijn huis liggen, minstens 1. En dat is zo'n zegen. En ik was in de overdenking, ik wil een soort van vers voor vers door dit stuk heen gaan. Maar ik wil beginnen met gewoon een vraag hier neer te leggen. Stel, je had in de tijd van de Heer Jezus geleefd. En je was een van zijn discipelen geweest. Wat had jij gevraagd? Als je iets kon vragen van: Heer, leer mij. Wat had jij gevraagd? Ik zat erover na te denken dat het bijzonder is dat de discipelen, die hebben niet gevraagd: Heer, leer ons wonderen en tekenen doen. Heer, leer ons prediken. Heer, leer ons bewogen te zijn met andere mensen. Ook al zijn dat allemaal ongelooflijk mooie eigenschappen van de Heer Jezus. vragen zij specifiek, hier zo dat zien we in onze tekst in vers 1, Heer, leer ons bidden. En Leonard Ravenhill, dat is een spreker waar ik geregeld naar luister, die zegt zo, blijkbaar was zijn gebedsleven, was het gebedsleven van de Heer Jezus, zo verwonderend, zo ontzagwekkend, dat de discipelen zoiets hadden van, Heer, wij willen leren bidden zoals u bidt. Wij willen in zo'n gemeenschap met de Vader leven zoals u dat doet. En ik verlang ernaar dat we vanochtend dat we dezelfde vraag gaan stellen. Dat we ergens gaan proeven dat het zo goed is om met God te zijn. En dat we de principes die de Heer Jezus ook geeft gaan toepassen in onze levens. Maar dat zo wordt meestal ook deze preek of deze tekst gepreekt. Maar ik wil een verdere toepassing maken. En ik zal jullie van tevoren vast waarschuwen. Ik wil ook de lijnen doortrekken naar de gemeente. Want het is een gebed niet alleen voor je persoonlijk. Maar er staan ook principes in voor een gezamenlijke tijd als gemeente om samen in gebed te zijn. En ik weet niet, ik ken jullie gemeente niet goed genoeg om dat te weten, maar mocht je weinig tijd in gebed samen besteden of niet, dan is het zo mooi om daar verandering in te brengen. Dat is mijn hart ook vanochtend. Mijn hart is dat er een verlangen komt in ieders hart om gezamenlijk te gaan bidden. Maar goed, daar ga ik een beetje voor de dingen uitlopen. Maar de vraag die ik hier neerleg is, verlang jij ernaar? Verlang jij ernaar deze morgen om samen met de discipelen te luisteren naar het antwoord van de Heer Jezus op de vraag, Heer, leer ons bidden? Want ik denk dat we allemaal de strijd kennen om te bidden. Ik sta hier in jullie midden niet als een broeder die alle punten en komma's op de juiste plek heeft staan. Mijn gebedsleven is gegroeid de afgelopen tijd, maar het is niet waar het zou moeten zijn. En onze gebedslevens zijn niet waar ze moeten zijn. Onze diepe verbondenheid met de Vader, die moet groeien. Wat je net ook bad, dat we dieper zullen wortelen. En dan in Hem, dat we dieper zullen wortelen in die gemeenschap met God. En dat is mijn verlangen. En ik hoop dat we op die manier lezen. Dus het is alsof wij jezelf zeggen tegen de Heer Jezus deze morgen, Heere, leer ons bidden. En dan gaat de Heer Jezus antwoorden. En ja, nog één vraag van tevoren. Ik hou altijd van vragen, omdat die vragen een beetje prikkelen af en toe. En laten we eens goed nadenken. Heeft ooit iemand deze vraag aan jou gesteld? En die is misschien wel een beetje, die kwam bij mij in ieder geval hard binnen. Heeft ooit iemand gevraagd, heeft ooit iemand jou horen bidden, als je hier staat als de oudste of als Frank hier staat. En dat je bidt en dat iemand naar de hand zegt van, het heeft me zo verklikt, zeg maar. Hoe kan ik leren bidden? Weet je, we zouden even, zeker als je langer met de Heer wandelt, zou je zo'n gebedsleven moeten hebben. Dat mensen bemerken dat als je bidt, dat je echt spreekt met je Vader. En dat er een verbondenheid is. Heeft iemand ooit aan jou gevraagd, Heer, of, nou niet Heer, Henk, leer me bidden. Kees, leer me bidden. Annette, leer me bidden. Heeft ooit iemand dat gevraagd? En niet dat we daarna moeten zoeken om naar de eer van mensen, maar dat geeft wel wat aan. De Heer Jezus bad. En ik kan me zo voorstellen dat als Satan en zijn demonen de Heer Jezus aanvallen en de Heer Jezus gaat op zijn knieën, dat ze met de staart tussen benen wegrennen. Waarom? Omdat als de Heer Jezus bad met zijn Vader, er ging kracht vanuit. Weet je, hij zegt, ik doe nooit wat zonder dat ik de Vader heb horen zeggen. Ik doe niets zonder dat ik het de Vader heb zien doen. Maar waar kwam dat vandaan? Vanuit zijn leven met de Vader, de relatie die hij had met de Vader. En zo mogen wij nu een klein beetje kijken in het hart van de Heer Jezus deze morgen. En ik bid dat het echt tot zegen zal zijn. En dan in vers 2, laten we gewoon naar het gebed gaan. Wat ons geleerd is, wat ons als kinderen, bijna in ieder van ons geleerd is, onze Vader. En dan zegt hij, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader. En dan gewoon bij het eerste woord stilstaan, onze. Weet je, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we in een land leven waar we heel erg zelfgericht zijn, heel erg individualistisch zijn. Dat we zijn bezig met ons leventje en onze carrière en onze verlangens en onze dromen tot stand te brengen. Maar hoeveel tijd bidden we? Ja, onze Vader. We zijn samen één gemeente. We zijn samen één lichaam. Eén lichaam van Jezus Christus. En het is zo belangrijk om dat te beseffen. Als jij je knieën buigt, ben je niet de enige persoon ter wereld die zijn knieën buigt. Op datzelfde moment zijn overal in de wereld honderden, duizenden die aan het bidden zijn. En we kunnen dus met recht bidden, onze Vader. Onze. En daar, we hebben het gewoon nodig. En dat Ik blijf erop hameren de hele preek. Het is zo belangrijk dat we samen gaan bidden. Ik weet dat we... Ik weet niet of jij dat nog weet, Henry, maar we hadden... een keer waren we bij Henry thuis. En allebei zaten er wel een beetje doorheen, denk ik. En toen gingen we naar de studeerkamer en op een bepaald moment gingen we bidden. En toen waren we een tijdje aan het bidden. En op een bepaald moment kwam zo'n vreugde. Hier hoor je mij eigenlijk bij jou ook, ik weet het nog. Er kwam zo'n vreugde in ons midden. Maar waar komt dat door? Dat komt niet omdat we hele speciale personen zijn. En dat komt niet omdat we een bepaald trucje hadden toegepast. Maar het kwam omdat we erkenden, heren, we hebben niets. Maar samen komen we voor uw aangezicht. En God wil het zo zegenen. Weet je, hier is een omgeving en die moet bereikt worden voor de Heer Jezus. Maar dat gaat niet lukken in eigen kracht. En dat gaat ook niet lukken als jij de enige strijder bent. Maar als je samen als het ware hand in hand, of schouder aan schouder, in gebed gaat strijden voor deze plek, gaat de Heer overwinningen geven die je niet voor mogelijk houdt. Ik moet denken aan Zacharia, die profeteert te midden van de ballingschap. En dan zegt hij op een bepaald moment de bekende tekst, en die kennen de meesten van ons, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zo spreekt de Heer. En dan staat erna, en als er een heuvel of een berg voor je staat, hij zal vlak worden. Weet je, misschien loop jij tegen bepaalde bergen aan, tegen bepaalde heuvels op in je leven, in je persoonlijk leven, misschien als gemeente. Hoe ga je die overwinnen? Niet in eigen kracht, maar door mijn geest, zo wil de Heer overwinning brengen. Maar waar komt die? Wanneer we samen gaan bidden. Ik geloof echt in de kracht van het gezamenlijk gebed. En dan staat er onze Vader die in de hemelen zijn. En dan heb je twee dingen. Heb je Vader en die in de hemelen zijn. Als je daarover nadenkt. Vader, als de Bijbel spreekt over Vader. Dan gaat het over vrijmoedigheid. Dat je vrijmoedig tot hem mag komen. Als je een gezonde vader-kindrelatie hebt. Dan is het kind geen vader, maar het is ook altijd welkom. Er was een bepaalde generaal op een bepaald moment in het leger. En er kwam een soldaat, kwam bij hem. Moest bij hem, zeg maar, op het matje komen. En die zat er voor hem en die zat te vrezen en te beven voor die generaal. Want ja, dit is de generaal. En toen kwam er op een bepaald moment, ging de deur open en zijn zoon rende naar de generaal toe. De zoon van de generaal rende naar de generaal toe. En zei, papa, en kroop op zijn schoot. Waarom kan dat? Hoe kan het dat die soldaat op een afstand blijft en dat jongetje zelfs op zijn schoot kruipt? Omdat het zijn vader is. Er is een verbondenheid, er is een vriendschap, er is relatie. En op diezelfde manier mogen wij tot God komen. Niet als een God waar je bang voor moet zijn, niet waar je voor weg moet kruipen of die onbetrouwbaar is. Maar juist met vrijmoedigheid, met vreugde. En hoe kom jij? Hoe zie jij God voor je? Weet je, we komen uit de traditionele kerk, maar toen ik tot geloof kwam, kwam ik heel snel in de evangelische wereld terecht. En er ligt nog steeds mijn hart, dus ik zeg het niet als veroordeling. Maar daar werden preken gehouden over God als vader. En dan werd er dus een beeld geschetst, bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gebruikte over die generaal. En zo mag jij bij papa op schoot kruipen. En er werd een soort... Zwijmel of een soort hele sfeer gecreëerd, zeg maar. Van zachtheid en tederheid. En ergens is dat waar. Er zit een kern van waarheid in. Maar daarom vind ik de Heer Jezus zo mooi. Die zegt onze Vader, maar ook die in de hemelen zijt. Die in de hemel is. En dat spreekt van macht en majesteit, van grootheid. Je kunt niet bij God even op zijn schoot kruipen. Hè? Maar tegelijkertijd hoeven we ook niet meer bang te zijn. En dat is als die twee samen gaan. Ik vind het zo mooi dat we onze knieën mogen buigen, zoals we het vanochtend hebben gedaan, wat ik ontzettend gewaardeerd heb. En dat we onze knieën mogen buigen en kunnen zeggen, Heer, wij hebben het niet, maar Vader, hier zijn wij. En we danken u, u bent almachtig, u bent groot, u bent de koning der koningen en toch mogen we bij u komen, met vrijmoedigheid. Niet als een soort Sinterklaas die geeft wat wij willen. Want hij stroomt in de hemel, hij regeert in de hemel. Maar dat we wel met vrijmoedigheid tot die God mogen komen. En ik vind het mooi, als ik denk aan de hemel en aan de troon waar God zit, dan denk ik aan zijn almacht en zijn alwetendheid, dat hij kan in zijn, als het ware, in zijn vingers knippen en alles gebeurt, zeg maar. Wat hij wil, gebeurt. En dat is onze God. Maar dat ik als vader ben, betekent dat ik alles mag vragen. Ik mag vrijmoedig alles vragen. Hij kan alles en ik mag alles vragen. Maar dat betekent niet dat ik altijd krijg wat ik wil, maar wel wat ik nodig heb. En dat is, ik vind het heerlijk. Daar word ik echt warm van. Ik denk van, onze God is niet een soort Allah die op grote afstand van ons is. En dat we heel veel werken moeten doen en dan gaat hij wel een keer luisteren. Maar onze God is zo dichtbij, terwijl hij zijn almacht behoudt. En tot die God, die mogen we naderen. Weet je, wij kunnen het hart niet bereiken van onze kinderen. We kunnen het hart niet bereiken van onze omgeving. Maar God is almachtig. Voor hem is het een koud kunstje. Het is zogenaamd voor hem. En wij kunnen het niet. Dus dat zou ons op onze knieën moeten brengen. Zeggen, Heere, onze Vader die in de hemel is. U de Almachtige. En tegelijkertijd komen we met vrijmoedigheid. En dan gaat hij verder. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En als je het vertaalt, is een beetje ouder in Nederland. Maar is het een gebed? Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. En laat uw naam geheiligd worden. Het woord heilig. Als je het, als ik een hedendaags voorbeeld zou moeten verzinnen, dan denk ik aan een servies. Als je, goed, wij hebben geen twee soorten servies, maar ik kan me voorstellen dat meerdere van jullie dat wel hebben. En dan heb je één stuk servies, of één heel servies. En je, want één stuk heb je niet zoveel aan. Maar één heel servies heb je, en dat gebruik je constant. Weet je, en als er een keer een bordje van valt of zo, dan, nou ja, jammer, dan kan ik wel een keer nieuwe, of anders hebben we er toch genoeg in de kast. Dus prima, het is gewoon normaal servies. Maar op een dag komt koning Willem-Alexander binnen en die zegt, ik wil met jou een maaltijd houden. Ja, dan ga je niet aankomen met dat servies van de IKEA. Dan kun je niet meer aankomen, weet je wel. Dan moet je wel een beetje bijzonder servies hebben. En dan wordt de kast opengetrokken en dan heb je van je grootouders, dan heb je nog een heel servies gehad. En dat zet je neer. En dat is een bijzonder servies. En als daar een krasje op komt, dan is het al, dat moet je niet doen. En het is bijzonder. Het is apart. Het is, je gebruikt het niet zomaar. Je bent er voorzichtig op. En dat is wat het betekent. Uw naam, laat uw naam geheiligd worden. Het betekent dat God, dat je verwonderd bent over God. En dat je zegt, Heere, laat iedereen uw naam zien. Of laat u zelf zien, zodat iedereen met verwondering over uw naam spreekt. Dat we voorzichtig zijn om uw naam te gebruiken. Dat we met respect en dat we zien dat u bijzonder bent. En, gewoon een vraag, begin jij daar je gebed mee? Is dat jouw verlangen als je gaat bidden? Dat je in de eerste plaats zegt, mijn Vader die in de hemel, of onze Vader die in de hemel zijt, die in de hemel is. En dan, Heer, en het draait niet om mij. Het draait om u. Weet je, ik verlang ernaar dat iedereen u gaat zien en vol verwondering gaat zijn voor u. En dat is mooi om daarover na te denken, om daarmee te beginnen. Heer, ik verlang ernaar dat mensen, als ze over u spreken, dat het met eerbied is. Ik verlang ernaar dat stel je hebt kinderen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Ik verlang ernaar dat ze tot geloof komen, maar niet zozeer voor mij in de eerste plaats. Maar zodat zij uw naam gaan heiligen. Dat ze uw naam, dat ze vol verwondering gaan spreken over u. Dat u geëerd wordt. In de Heidelbergse catechisme wordt ook dit woordje, er staan een aantal punten hoe ze dit vertalen of benoemen. En er staat als laatste dat uw naam geëerd en geprezen wordt. En is dat jouw hart achter het gebed? Jouw basis? Dat je zegt, Heer, oké, misschien krijg ik er niks uit, maar dat uw naam geprezen wordt, dat uw naam geëerd wordt. En dan gaat verder uw koninkrijk komen. En koninkrijk spreekt van heerschappij. Dat u de volle heerschappij krijgt, dat u koning zult zijn over deze aarde. Maar misschien pijnlijker dat de Heer Jezus koning wordt over deze gemeente, wat we vanochtend ook beleden hebben. Weet je, we zijn gaan knielen, Heer, ik beleid, u bent Heer in dit huis. En dat is uw koninkrijk ook. Laat uw koninkrijk hier zichtbaar worden. Doordat u in elk opzicht de controle heeft, de touwtjes in handen heeft. Laat uw koninkrijk komen, niet onze koninkrijk. Weet je, ik moest in de voorbereiding nadenken, ik heb jarenlang gebeden voor opwekking. En mijn gebed, ik zou het niet zo uitgesproken hebben, maar in mijn hart kwam het regelmatig op. Dat ik bad, Heer, ik verlang naar een grote, krachtige beweging in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus. Dat velen tot geloof gaan komen. En dat u met macht en majesteit geëerd wordt. En ik zou centraal willen staan. Ik wil dan de prediker zijn, of de bidder, of ieder geval dat mensen erkennen, ja, die opwekking kwam door het urige bidden van Wijnand. Of de geweldige prediking van, of ergens verlangde ik daarnaar. Maar hoe vaak doen we dat niet in gebed? Hoe vaak bidden we niet voor, in de eerste plaats voor onszelf, dat we zelf een bepaalde positie krijgen, dat we zelf een bepaalde eer krijgen, een bepaalde zegen ervan krijgen. En dat mag, in een bepaalde mate, maar dat moet niet de ondergrond zijn, niet het fundament zijn. Laat uw naam geheiligd worden, draai die om mij. Laat uw koninkrijk komen, niet mijn koninkrijk. Laat uw wil geschieden, niet mijn wil. En deze is misschien het lastigst. Als je kijkt in het leven van de Heer Jezus, zie je dat hij in de tuin is, vlak voordat hij sterft in Gethsemane. En dat hij bedroefd is. En er staat zeer bedroefd. En hij werd angstig. En dat is voor ons. En hij werd bedroefd en angstig omdat hij ging lijden voor ons. En het lijden wat voor hem zat, hij wilde dat niet. Hij wilde niet dat lijden. En dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Ik weet, als je dit gemiddeld zegt tegen gelovigen, hebben ze er moeite mee. Want we zien de Heer Jezus altijd zijn we heel plat gezegd, dat hij aan het kruis ging en dat het gewoon piece of cake was. Dat deed hij gewoon, ja, hij heeft toch goddelijke kracht, weet je, het is niet zo. Maar hij was ernstig bedroefd, angstig, zelfs zo erg dat hij, dat zijn zweet, dat het bloed werd. En dat heeft hij voor ons gedaan. Maar op die plek zei de Heer niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dit was de wil. De wil van God was dat hij door een bepaald lijden heen ging. En door het zwaarste lijden wat er is. Maar misschien dat zijn wil ook wel is. Dat jij door een bepaald lijden heen moet gaan. Dat jij moet vergeven wie je niet wil vergeven. Dat jij moet liefhebben die je niet wil liefhebben. Ik weet wel, ik heb een broeder in de gemeente. En die had iets gezegd tegen mij. En ik was zo boos. Ik was echt. Ik ben niet zo heel snel boos, maar ik was erg boos. En het gesprek was klaar en ik zat met de Heer en ik zeg, Heer, ik vind het gewoon niet eerlijk. En ik ben op dit moment gewoon woedend. Het is maar goed dat hij niet in de buurt is, zeg maar. Ik was echt furieus boos. Dat worden jullie natuurlijk nooit. Maar ik had het dus wel toen. En toen ging ik bidden, Heer, wat wilt u dat ik nu doe? En de enige gedachte die me opkwam, heb u vijanden lief? En dan, ja, maar dat is niet rechtvaardig. Dat is niet wat ik wil horen. Heb je vijanden lief? Zeg maar, en als jij op dat punt staat, wat zou je zeggen? Wat zou je doen? De Heer zegt, heb je vijanden lief, maar je bent onrechtvaardig behandeld. Ja, ik kan het niet. En dus, uiteindelijk heb ik de knieën gebogen en God gaf genade. En er staat in Romeinen 5 vers 5 dat God door zijn geest de liefde van God in ons hart uitstort. Nou, op dat moment had ik geen liefde en ik heb dat vers gepakt en gezegd, Heer, stort het nu uit, want ik heb het gewoon niet. Ik kan het niet. En de Heer gaf het. En de Heer heeft genade gegeven. Maar, weet je, het is lastig om Gods wil te doen. Maar durf jij dat te bidden, Heer? Ook al doet het pijn, ook al ga ik door moeite heen. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gebeuren. Op deze aarde, maar ook in de gemeente en ook in mijn leven. En laten we dat vrijmoedig bidden. Het is bijna een ontmoediging zo, hè? Maar het is het mooiste. Als zijn wil gedaan wordt, je gaat door pijn heen, je gaat door moeite heen, en ik kan een menigte van getuigen, ook hier zo. Maar als je door de moeite met God gaat, dan je komt er zoveel beter uit. Maar het kan wel pijn doen. En we moeten wel bereid zijn om, dat Jezus echt Heer in ons leven is. Dat je, we kunnen zingen met onze handen in de lucht, Jezus, u bent Heer, geprezen zijn naam. Maar als het puntje bij het paaltje komt, kun je het dan nog steeds zeggen? Is het dan nog steeds je verlangen, Heer? Ook al doet het mij pijn, ook al kost het me geld, ook al kost het mijn reputatie, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. En dit is mooi, ik vind het mooi om erover na te denken, zeker om daarmee te beginnen. Dat we beginnen, als we gaan bidden, dat we beginnen, het draait niet om ons, het draait om Hem. We zijn niet bezig met ons koninkrijk, het draait om u. En dat moet ons hart zijn. En ik wil je daar echt toe oproepen om jezelf daarin te beproeven. Wat is jouw hartsgesteldheid? Ik denk dat we vaak niet de zegen ontvangen van het gebed, omdat we zo zelfgericht zijn. Alleen maar bezig met onszelf. En natuurlijk moet God ook een beetje eer krijgen, maar het draait om mij. Dat kan niet. En dan gaat hij En dan gaat hij verder. Oh nee, ik wil nog even één tekst kort noemen. Jacobus 4, je hoeft niet per se mee te zoeken. Jacobus 4 die zegt, u bidt wel, zegt hij tegen de gemeente, u bidt wel, misschien kan ik dat ook tegen sommigen van jullie zeggen, dat weet ik niet, dus je kan je eigen hart beproeven. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Dat is waar ik over spreek, dat je bidt wel, maar ten diepste draait het alleen om jou. Die gebeden, misschien dat God in genade verhoort, maar er valt niet heel veel van te verwachten. Maar als je zegt, heren, oké, ik wil ook dingen, ik heb ook noden. Dat is waar, ik heb gewoon nood en u moet daarin komen. Maar ten diepste draait het niet om mij, het draait om u. Laten we ervoor kiezen om dat in onze gebeden te integreren, om dat onderdeel te maken van onze gebeden. En dan zegt hij in vers 3 en 4, er zijn drie punten genoemd voor de Heer, onze Vader die in de hemel zijt, laat uw naam geheiligd worden. Dat is 1, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden. En dan komen de drie gebeden voor onszelf. Maar ik wil erbij aangeven, dit is geen luxe, zeg maar. Dus we hoeven niet te gaan proberen, Heer, geef me nu een Ferrari en een huis met 2 zwembaden en een tropische tuin en noem maar op, zeg maar. Dat snappen we. En toch, zeg maar. Hoe vaak bidden we niet voor dingen om ons makkelijk te maken? Ook in de gemeente, weet je, er zijn overal in elke gemeente zijn worstelingen en het is zo gemakkelijk om dan de makkelijkste weg te kiezen, zeg maar, om dat te gaan bidden van, laat ik geen voorbeeld noemen, maar om te bidden wat voor jezelf het gemakkelijkst is, in plaats van dat je gaat nadenken wat is nodig voor de gemeente, wat is nodig voor onze levens. Dus het gaat niet om luxe, maar wat we nodig hebben. Er staat er, geef ons elke dag ons dagelijks brood. En opnieuw staat er weer ons, daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen, maar geef ons elke dag ons dagelijks brood. En we begrijpen, ga ik even vanuit, dat het verder gaat om brood, maar het spreekt over noodzaak. Geef ons elke dag wat we nodig hebben. Niet geef me nu zoveel geld dat ik voor de komende 10 jaar veilig zit, geef me vandaag wat ik nodig heb. Geef ons heden ons dagelijks brood, geef ons elke dag ons dagelijks brood. Maar ik wil hem ietsje breder trekken, dus oké, nu hebben we een gemeente gebedssamenkomst. En dan kunnen we natuurlijk bidden, Heer, geef ons dagelijks brood. Maar ik had een vraag die ik weer neer wil leggen. Kent de gemeente bepaalde noden van jou? Weet je, we zijn vaak als christenen proberen we zo geestelijk sterk te lijken, alsof wij nooit problemen hebben, als we nooit moeite hebben. We zijn zo vaak huiverig om te delen als we ergens strijd mee hebben. In onze gebedssamenkomst, we hebben in de gemeente een wekelijkse gebedssamenkomst. En er is zo vaak dat ik erheen ben gegaan, terwijl ik me leeg voelde. En dat ik gewoon dacht, ik weet niet hoe ik de dag door moet komen. Zeg maar. Ik voel me niet in de vrede met de Heer. Ik voel me angstig. Noem maar op welke situatie ik ook in was. En dan is het zo'n hoge drempel om dat te gaan delen, want je hebt het gevoel dat je iets moet zijn. Weet je, ja, je preekt eens een keertje en je hebt een bepaalde taak in de gemeente en dan ergens heb je het idee van ik zou niet mogen struikelen, niet mogen vallen, ik moet sterk zijn, ik moet de anderen dragen. En om dan aan te komen en te zeggen, jongens, ik heb nood. Ik heb pijn, ik heb moeite. Maar tegelijkertijd, als je dat deelt, en ik wil daar opnieuw een oproep doen, ik kan altijd van oproepen doen, dus dan je gaat het nog meer krijgen vandaag. Maar weet je, gooi het open. Dan gaat het niet om alle sappige details, dat snap ik. Dus mensen hoeven niet elk detail van je leven te weten. Maar genoeg dat ze voor je kunnen bidden. Genoeg dat ze een bemoediging kunnen geven. Weet je, als jij al maanden neerslachtig bent, en na een paar maanden komt er pas iemand achter. Waarom heb je niet vanaf dag 1 gezegd? En hij zegt, ik wil er gebed voor vragen. Want ik heb het nodig. En laten we niet schamen. Weet je, laat schaamte verdwijnen in ons midden. Dan gewoon vrijmoedig kunnen zijn. En zeggen, ja jongens, sorry, misschien denken jullie dat ik heel sterk ben. Maar ik ben de zwakste. En hier en hier en hier ben ik zwak in. Willen jullie voor me bidden? Want ik heb jullie gebeden nodig. En ik vind het al mooi. Paulus doet dat keer op keer. Als je de brieven leest van Paulus. En als ik dan denk aan een sterke christen, dan zou Paulus wel in de top 3 staan. En Paulus die zegt tegen de gemeente, jongens, willen jullie voor mij bidden dat ik met vrijmoedig het woord zal spreken? Ik denk, wie is er vrijmoediger dan Paulus, zou ik denken. Maar Paulus zegt, ik ben niet vrijmoedig, ik heb jullie hulp nodig. En dat we zo elkaars hulp zullen, of elkaars nood zullen ondersteunen, zullen helpen in elkaars nood. Dat was een moeilijke zin. Om elkaar te helpen in de noden die we hebben. En daar vind ik het mooi. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Geef ons wat we nodig hebben. Dan gaat hij verder en vergeef ons onze zonden. Want dat wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. Vergeef ons onze schulden of onze zonden. Weet je, ik zou diezelfde vraag er neer kunnen leggen. En dan gaat het ook weer niet om sappige details. Maar stel dat jij strijdt met een bepaalde zonde. Weet iemand ervan? Weet je, ik bedoel, je hoeft niet hier publiekelijk vooraan te gaan staan en zeggen waar je allemaal mee strijdt. Dat is niet wat ik bedoel. Maar zijn er mensen die weten, oké, Henk die is zwak in dit en dit en dit gebied. En Kees is zwak in dit en dit gebied. Zijn er mensen die dat weten? Die voor je kunnen bidden? Er zit zo'n kracht in het als iemand voor jou gaat bidden. En ik heb echt heel vaak gezien dat er vrijheid komt. Van zonde op het moment dat je het deelt. Want als je gevallen, weet je, we vallen allemaal. Helaas, we willen het niet. We verlangen ernaar om heilig en rein te zijn als het goed is. En als je daar niet naar verlangt, dan moet je achter je oren krabben of het wel goed met je is, geestelijk. Maar we struikelen, we vallen, we schieten tekort. Maar deel dat, zodat we samen kunnen bidden voor elkaar. Dat waar jij zwak bent, dat iemand dat kan aanvullen. Waar jij misschien gefaald hebt en tekort hebt geschoten, dat iemand je kan bemoedigen. Maar vooral het samen bidden, het is zo'n... Weet je, het duurde een tijd voordat dit in de gebedssamenkomst kwam. Dat mensen vrijmoediger werden om zonde te delen. En nu moet je het soms zelfs een beetje de rem erop doen. Van nou ja, oké, we hoeven niet alle... Maar mensen zien, als je samen gaat bidden, zie je de Heer en gaat erin werken. Er komt... Ian Bounds die zei het zo, dat als je bidt, beweeg je de hand van God. En we hebben al gezegd, God is almachtig. Als jij Gods hand kan bewegen, of gezamenlijk, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Wat een kracht zit er dat in. Weet je, dan zit je jaren te worstelen met een bepaalde zonde, terwijl de Heer je nu vrij kan zetten. Maar deel het, bid er samen voor. En beproef het of het waar is wat ik nu zeg. Ik kan er in ieder geval van getuigen. Dus ik wil die appel, die oproep neerleggen. Maar er staat ook, want wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En die vinden we altijd lastig. En pijnlijk. Er zijn, weet je, we hebben... Als ik het vergelijk, we hebben een miljardenschuld bij de Heer Jezus of bij de Heer God gehad. Hij heeft het met zijn bloed weggewassen en er is geen schuld meer. Zelfs tegenovergestelde, we hebben een volle bankrekening gekregen. En dan is iemand ons iets schuldig en dat voelt heel groot, maar in vergelijking is het 10 euro. Weet je, en als ik dat zeg, er is mijn miljoenenschuld kwijtgescholden en ik moet iemand 10 euro kwijtschelden, dat is een kleine moeite. Maar voor ons is het zo'n strijd, omdat we vaak niet zien hoeveel ons vergeven is. En het is gewoon belangrijk om iemand te vergeven. We kunnen er lang of kort over spreken, maar de Bijbel is er helder in. Je behoort mensen die jou iets schuldig zijn te vergeven. En dat is, ik snap dat het pijn is en er zit een heel pastoraal traject kan eraan vastzitten. En dat wijf ik niet weg. Ik zeg niet dat dat waardeloos is of dat we dat niet moeten doen. Daar is plek voor, maar er moet wel een keuze gemaakt worden. Wil ik dat? Wil ik vergeven? En Colossense 3, die staat, vergeef elkaar, zoals ook Christus u vergeven heeft. Dus als jij moeite hebt om iemand te vergeven, als jij een bepaalde strijd hebt, daarin, zie op de Heer Jezus, die jou zoveel heeft vergeven, die aan het kruis hing, en zijn bloed vloeide uit hem, en dat deed hij voor jou. En dat zou een motivatie moeten zijn. En je zegt, oké, Heer, u heeft zoveel voor mij gedaan, help mij om dat nu ook te doen. En je hoeft niet alleen te doen, laat het helder zijn. Ik vroeger als kind zijn ben ik gepest en dat ging tot vrij heftig toe, dus tot zelfmoordneigingen en dat soort zaken toe. En op een bepaald moment had ik een boek gelezen en dat ging over vrijheid. En toen kwam er ook in voor, zijn er mensen die je moet vergeven? En ik had toen een beetje oppervlakkig vergeven, oh ja, ik vergeef ze aan en nou, klaar. Maar een paar jaar geleden toen zag ik een van die gasten op Facebook. En die zat dan met een glimlach. En in mij werd ik zo boos. Dat ik denk, hoe kan hij? Hij hoort niet meer te lachen. Dat is niet zo'n heel positief. Hè? Ik ben gewoon wel eerlijk vandaag. Maar ik ga ervan uit dat jullie genadig zijn. Maar en ik was er echt geïrriteerd door. Toen dacht ik, oké, er zit iets niet goed. En toen kwam de Heer opnieuw en die zei mij dat je moet vergeven. En niet alleen dat, je moet die persoon zegenen. Nou, ik kan je zeggen, dat was een aardige, ik ging wandelen. En dat heeft me best wel moeite gekost. Maar die Heer die gaf genade. Als je erom vraagt, geeft de Heer genade. Dus als je hier zit, ik heb het verder niet voorbereid of zo, dit gedeelte. Maar als je hier zit en je hebt moeite met vergeven. Je loopt daar tegen een hobbel aan. Maar je denkt van, ja, maar dit kan ik niet. Dit kan ik niet. Dat is goed, dat is een goede houding. Dit kan ik niet. Maar de Heer Jezus wil jou kracht geven. En dat wil hij echt doen. Dat in één klap, dat je vrij bent. En niet alleen dat, maar je kunt bidden voor degene die je pijn hebben gedaan, die je gekwetst hebben, die je vervolgd hebben. En dan gaat hij verder en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is een gebed voor bescherming. Weet je, de gemeente, en ik trek het opnieuw naar ons toe, naar de gemeente toe. Wij worden aangevallen en jullie worden aangevallen. Dat kan niet anders. Wij worden aangevallen, het kan zijn dat mensen strijd voeren. Dus op een bepaald moment zegt Paulus in een van de brieven, ik wilde naar jullie toekomen, maar de Satan heeft het verhinderd. Dus er was fysieke strijd wat hem tegenhield om bepaalde dingen te doen. En het kan zijn dat jij tegen zo'n blokkade oploopt. Of er komt misleiding, dat iemand met verkeerde leer, dat er dingen fout gaan. Of dat je verleid wordt tot zonde en niet één keer, maar keer op keer op keer. Dat kan. En dat is niet alleen dat kan, dat gaat komen, als het er nog niet is. En die strijd komt. En hoe gaan we dat weerstaan? Wij zijn niet zo sterk als we denken. Maar dat zag je uitdrukken, we zijn tot niets in staat. Maar als we samen onze knieën buigen en zeggen, Heer, bescherm ons, er is vervolging. Die persoon wordt nu bespot en belasterd. Heer, we willen in de bres staan voor hem. Wees genadig. Kom met uw geest. Kom met uw bescherming. Geef ons wat we nodig hebben. En dan komt er een dwaling binnen of personen met bepaalde rare leren in hun gedachten. Heer, bescherm ons. Geef ons wijsheid hoe we ermee om moeten gaan. Komen bepaalde mensen, of misschien in je eigen leven, dat je struikelt in bepaalde zonde. Heer, bescherm ons. Het is zo belangrijk dat we elkaar beschermen door een muur van gebed om ons heen te plaatsen, als het ware. Zo belangrijk. Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, ik wilde wat teksten lezen, maar ik ga ze gewoon noemen. En dat is als tussenkopje, of hoe noemen ze dat ook weer, als je intermezzo, een soort non-muzikale intermezzo. Het is mooi, weet je wat je eens moet doen? Wil je handelingen lezen, Bijbelboek Handelingen, en kijken naar de gebeden die erin staan, en wanneer ze bidden. En dan zie je dat de Pinksterdag, waar we minstens één keer in het jaar over nadenken, dat we zien dat de geest krachtig uitgestort wordt en dat de gemeente als het ware geboren wordt vol kracht. Nou, zoals we dat lezen, in ieder geval ik verlang om dat ergens terug te zien in onze levens. Maar hoe kwam die? Hoe kwam die tevoorschijn? Nou, één, omdat God het beloofd had. Maar wat zie je de discipelen doen? In Handelingen 1 vers 14 komen ze samen, eenparig, om te bidden. Dus ze bidden samen en God geeft de zegen. Handelingen 4. Ze worden vervolgd, ze zeggen, ja, we hebben geen vrijmoedigheid. Ze gaan samen bidden en de Heer vult hen. En dan staat er, en ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Handelingen 12, dan zie je Petrus in de gevangenis geworpen. Jacobus onthoofd, hopeloze situatie. De gemeente gaat samen bidden, ja, zelfs tot in de nacht toe. En de Heer zet een engel en zet vrij. Handelingen 13, er zijn nog geen zendelingen uitgezonden. En ze zijn er aan het vasten. En dan spreekt de Heer en die zegt, zend mij uit, Paulus en Barnabas. En dan gaan ze. En ze worden gelijk ondersteund in het gebed. Dus ze bidden weer gezamenlijk voor. Ze leggen de handen op en ze gaan. We zien vier centrale gebeurtenissen in het begin van de gemeente. Waardoor de gemeente verspreid is. En waardoor wij ook onderdeel geworden zijn van de gemeente. En waar begonnen ze? In het gebed. In het gezamenlijk gebed. En dus ik weet niet, goed, daar gaan we vandaag vast nog over spreken. Maar ik weet niet of jullie gebedssamenkomsten houden gezamenlijk. Ik denk het wel. En zo niet, dan moet je het gaan doen. Maar denk erover na, hoe belangrijk vinden wij het om samen te bidden? Zien we de noodzaak? Zien we de noodzaak? Weet je, God komt in het midden wanneer we samen gaan bidden. En dat is gewoon echt waar. Dat is echt waar. Weet je, het is eigenlijk raar dat we elkaar moeten overtuigen ervan. Weet je, God belooft, die zegt in Matthäus 18, vers 19, als twee van u eenparig iets begeren, zal het hun te deel vallen. Weet je, hou eraan vast. Dit is zo belangrijk. En ik wil het echt hier, ik verlang ernaar, daarom blijf ik op hameren, ik verlang ernaar dat dit onderdeel wordt van de gemeente. Weet je, je kunt een preek horen, maar als je er niks mee doet, dan je beter niet kunnen horen. Weet je, dan hadden we beter met z'n allen naar huis kunnen gaan en wachten totdat een drie kwartier voorbij is en dan weer terugkomen en we gaan weer verder met zingen. Dat was nuttiger geweest als dat je het woord hoort en er niks mee doet. Daarom, ik vond je vraag heel mooi. Blijkbaar was er gesproken over elkaar liefhebben of iets in de richting. En dat het nagevraagd wordt. Hebben we dat uitgevoerd? Weet je, volgende week, ik weet niet wie leiding heeft. Maar het zou een mooie vraag hebben. We samen gebeden. Het zou een mooie opdracht zijn. Oh ja, dan een quote. Ook van Leonard Ravenhill. A church that prays together, stays together. Dus een gemeente die samen bidt, die blijft ook samen. En dat is wel, wij hebben best wel worstelingen gehad in de gemeente. En er zijn echt wel ruwe stormen over ons heen gekomen. Maar te midden van dat, we zijn altijd blijven bidden. En er is zo vaak dat de Heer herstel heeft gegeven tijdens gebedssamenkomsten. Het is echt regelmatig geweest. Het is als je samen op de knieën gaat en je roept uit naar de Heer, kan zonde niet blijven staan. Kan bitterheid niet blijven staan. Kan vergevingsloosheid niet blijven staan. Ik moet een beetje opschieten, zie ik. Ja, ik laat gewoon verder gaan. Dus vanaf vers 5 zien we de Heer Jezus. En die heeft dus een aantal principes neergelegd. En een gebed neergelegd. Wat ook prima is om gewoon te bidden. Als je maar beseft wat je bidt. Maar dan zegt hij vanaf vers 5. Legt hij een gelijkenis neer. En als ik het een beetje probeer te vergelijken. Een beetje probeer in te leven in de cultuur. In die tijd was gastvrijheid, en in Israël sowieso is gastvrijheid heel hoog, of staat heel hoog in het vaandel. En zelfs als iemand midden in de nacht bij je zou komen, met een nood, en die zou zeggen, help mij, dan, en je zou het niet doen, zou je te schande worden in het hele gebied. Iedereen zou weten, oh ja, jij bent degene die geen gastvrijheid bewijst. En dat moeten we beseffen, want wij zijn niet zo opgegroeid. Maar als iemand bij ons aan de deur staat om 3 uur 's nachts, dan zeggen we, ga eens even weg man. Toch, dat zou het tenminste, misschien zou het iets vriendelijker zeggen. Maar dat is wel minstens wat je denkt. Maar in die tijd zou het ongehoord zijn. Weet je, als iemand bij je op de stoep stond, ook al was het 3 uur 's nachts, je zou je huis openen, je zou een maaltijd bereiden en je zou gastvrijheid bewijzen. En dat was niet alleen normaal, maar het was schandelijk als je het niet deed. En als je dat in je achterhoofd houdt, dan snap je ook deze gelijkenis die de Heer Jezus geeft zo belangrijk is. Dat het zo helder is voor die mensen in die tijd. Laat het nog een keer lezen. Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig. De deur is al gesloten. Mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Dat was in die tijd normaal. Je had gewoon 1 slaapkamer en daar sliep iedereen. En ze zijn bij mij in de slaapkamer en ik kan niet opstaan om ze u te geven. En in die tijd, als de mensen die dit hoorden, de discipelen die dit hoorden, die zouden, als ze moesten reageren, zouden ze hebben gezegd, belachelijk. Weet je, die man moet je gewoon het dorp uitjagen. Ja toch? Dat kan niet. Zeg maar, in die tijd, dat kon gewoon niet. En dan zegt de Heer Jezus, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, nou dat zouden we misschien wel doen, maar stel dat we dat niet zouden doen, omdat het een vriend is, dan zou je het nog geven, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid, zodat hij niet tot schande gemaakt wordt, dat hij zich niet hoeft te schamen, hij zou opstaan en hem geven zoveel als hij hem nodig heeft. En ik zeg u bid. En dus hij betrekt het gelijk op het gebed. Hij zegt, als jij dat al zou doen, als jij een vriend die... Stel dat Henry om 3 uur 's nachts bij mij op de stoep zou staan. Dan heeft hij wel echt een nood, dat kan ik me niet anders voorstellen. Maar dan ga je hem niet zeggen, jongen, ik ben aan het slapen. gaan we naar de buurman, zeg maar. Dat doe je niet. Je doet hem open, alleen al omdat je een bepaalde vriendschap hebt. En dan zegt hij, maar hij betrekt het met God en hij zegt, zelfs al zou God het niet om die reden doen, en dat, hij zou het wel doen om die reden, maar een extra bevestiging, anders zou zijn naam als het ware op het slijk gehaald worden. Weet je, denk daar eens over na. Als jij echt een nood hebt, het gaat niet om een luxe ding, om een Ferrari, om een huis, maar als je echt een nood hebt, en jij vraagt God, help mij, en hij doet het niet, dan zou jij kunnen zeggen, en mensen om je heen die weten dat je dat gebeden hebt, nou, lekkere God heb jij. En geld, die helpt je nog wel eens. Denk eens nou, want het is bijna, als de Heer Jezus het niet had gezegd, had ik het niet durven zeggen. Maar dat is toch een geweldig argument om te bidden. Ik vind dat heerlijk. Ik kan er vast aan. Ik zeg, Heer, als deze nood is er, als u niet helpt, het is niet mijn naam die te grabbel wordt gegooid, het is uw naam. Ik heb gezegd op mijn werk dat u voor me zorgt. Ik heb gezegd hier en daar dat u voor me zorgt. Als u nu niet voor me zorgt, wat moeten zij zeggen? Weet je, dan hebben ze een reden om te zeggen, waar is dan jouw God? Heren, dat doet hij toch niet? En dat is ook het argument wat Mozes gebruikt. Als hij bidt in Exodus, dan zegt hij, Heere God, verhoor, waarom? Want wat moeten de Egyptenaren zeggen? Oh ja, had ze wel uit het land kunnen halen, maar had ze niet veilig aan de overkant kunnen brengen? Had ze niet het beloofde land kunnen brengen? Nee, Heere, hoor. En God zegt, ik hoor het. Hij krijgt geen berisping, hij krijgt geen straf van, nou, hoe durf je zo tegen mij te spreken? En dat laat ook zien dat God verlangt ernaar dat we vrijmoedig komen. En deze gelijkenis is één grote oproep voor je. Die bidt tot hem, want hij wil verhoren. Hij wil laten zien dat hij te vertrouwen is. Dat hij niet tot schande zal maken. Dat hij niet te schaamte zal brengen. Ik vind het echt mooi. En dan gaat hij verder en ik zeg u bid. En in het Grieks, ik kan geen Grieks zelf, maar dat heb ik me laten vertellen. Staat er, ik zeg u. Blijf bidden, het is niet, het is een proces, het is niet, ik bid één keer en als het dan niet gebeurt, dan is het jammer. Zijn we soms een beetje gewend, een beetje met toch bepaalde calvinistische wortels in ons, velen van ons. En ergens zeggen we dan, ja, ik heb gebeden, nou blijkbaar was het niet Gods wil en we gaan verder. Maar God die zegt heel vaak, blijf bidden, blijf aanhouden. Lucas 18 volgens mij, ik wil het wel goed zeggen, Lucas 18 vanaf vers 1, we gaan het niet lezen, ja. Lucas 18 vers 1 tot en met vers 8. God belooft dat hij gaat verhoren, maar soms moet je blijven bidden. Soms is één keer bidden niet genoeg. Dus laten we aanhouden blijven bidden. Dat staat er dus ook. Dus als je het dan zou vertalen, zou je zeggen, en ik zeg u, blijf bidden en het zal u gegeven worden. Blijf zoeken en u zult vinden. Blijf kloppen en het zal voor u open gedaan worden. Want ieder die blijft bidden, die ontvangt. Wie blijft zoeken, die vindt. Wie blijft kloppen, voor hem zal open gedaan worden. En dus, soms is het dan gewoon werk. Soms is het moeilijk. En voor mij het lastige, als ik naar mezelf kijk, het lastigste om te blijven bidden, is dat je op een bepaald moment ergens gaat geloven, of geneigd bent om te geloven, blijkbaar gaat God het niet doen. Hij heeft iets beloofd, maar blijkbaar... Maar God zegt, blijf bidden. Blijf kloppen. En dat opnieuw, ik wil het neerzetten, het gaat ook voor gezamenlijk. Blijf bidden. Als je weet dat er een nood is in de gemeente, blijf gezamenlijk bidden, totdat God het gaat geven. Ook al moet je 30 jaar bidden... Blijf bidden, want God gaat het vroeg of laat geven. Als er een nood is, God gaat het geven. En dan moeten we gaan vasthouden met z'n allen. De beloftes vasthouden en geloven dat hij dat ook gaat doen. En dan, als je dan nog niet genoeg vrijmoedigheid hebt, gaat hij nog verder. Want het mooie is, wij zijn niet alleen vreemdelingen voor God. En we zijn ook niet vrienden, maar we zijn kinderen. Voor God. En dat zegt hij ook verder. Welke vader onder u zal als zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Heer, dan kom je zoon bij je, ik heb trek. Pa, mag ik brood? Nou, je hebt daar een paar bakstenen. Eet lekker. Dat zou je niet doen. Ik probeer het altijd praktisch te maken in deze tijd. Hè? En dan als om een vis vraagt, hij dan zegt, in die tijd hadden ze ook slangen die gewoon overal buiten zichtbaar waren. Dat je dan zegt, nou gaan we naar buiten en vang maar een slang. Weet je, tuurlijk niet. Je zoon heeft een nood, dan geef je het hem. Dat is logisch. En als die om een ei vraagt, ga je ook niet zeggen, nou buiten zijn ook nog wel schorpioenen te vinden. Ik heb net een nest gezien daar zo. Help jezelf maar. Ja, doe maar. Dat doe je niet. Weet je, als er een nood is, je vult. En dan zegt de Heer Jezus ook, als u die slecht bent, en dat betekent niet dat we compleet verdorven zijn, maar dat wij zijn niet zoals God, in de verste verte niet. Weet je, vergeleken met Gods goedheid. Hebben wij niets? Zijn we slecht? Als u die slecht bent, als u die regelmatig zelfgericht is, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? En dan zie je opnieuw, God als Vader, het geeft zoveel vrijmoedigheid. Weet je, als een van jullie kinderen heeft en die komt met een nood bij, dan ga je dan niet zeggen van, nou, je zoekt het maar lekker zelf uit, later. Dat doe je niet. Weet je, misschien is het niet goed voor die persoon. Misschien dat een kind naar je toe komt en zegt, mag ik spelen met dat mes? Dan zeg je, nou, dat lijkt me niet handig, zeg maar, dat doen we niet. Maar dat, op zijn minst reageer je. Op zijn minst, weet je, je stuurt het niet zomaar weg. Waarom? Omdat je je kind lief hebt. En op diezelfde manier kijkt God naar ons. En dan staat hier de Heilige Geest geven die tot hem bidden. En in Matthäus hoofdstuk 6, daar staat goede gaven. En ik vind het mooi. Er is een lied en dat zegt once it was the blessing, now it's the Lord. En dan gaat het heel rijtje af. Van eerst was ik bezig met uw woord, nu ben ik bezig met u die spreekt. En dan zegt hij ook in die tekst, eerst was ik bezig met de gaven, nu ben ik bezig met de geven. En onze grootste nood is niet zozeer dat God een zegeningetje geeft. Onze grootste nood, ook als gemeente, jullie grootste nood als gemeente, is dat God jezelf door zijn geest werkt. En dat hij geeft wat nodig is. Want jullie weten vaak niet wat je nodig hebt, wat ik nodig heb, wat de ander nodig heeft. Maar als wij bidden, Heer, wilt u het zelf gaan geven door uw geest. Weet je, daar wil God, die zal er gewoon op antwoorden. Weet je, wat hebben we nodig om deze omgeving te bereiken? Dat gaat niet lukken door alleen de preek op video op te nemen. Dat gaat niet lukken door af en toe een keer een woord te brengen. Nee, God moet het werk doen. En daar moeten we onze knieën buigen en zeggen, Heer, kom met uw volheid en uw kracht. Niet zodat wij een leuke show hier hebben, maar dat we met kracht kunnen getuigen. Dat we echt kunnen bidden. Dat als we uw woord uitleggen, dat er een betoning zal zijn, een overtuiging zal zijn van de Heilige Geest door ons heen. Maar vaak geloven we niet dat God het wil doen, maar God wil het doen, want hij heeft het beloofd. En anders gaat zijn naam, wordt onteerd. Weet je, hoeveel christenen en hoeveel gemeentes vandaag de dag leven op een niveau, beneden het niveau wat God wil geven. En misschien wij zelf ook wel. Weet je, laat ik het zo zeggen, als ik kijk naar Ermelo, ik zal niet over jullie oordelen, maar bij Ermelo, wij zijn nog niet op het niveau waar we zouden moeten zijn. Weet je, we zijn niet zo vruchtbaar als dat we zouden moeten zijn. Wij zien niet wekelijks mensen tot geloof komen. En ik geloof dat wekelijks iemand tot geloof zien komen, dat als ik de handelingen lees, zie ik dat ze dagelijks tot geloof kwamen. Dus dan, het eerste doel is wekelijks en dan gaan we verder. Weet je, we zien niet wat we zouden moeten zien. Geloof ik. Misschien hebben jullie andere gedachten, dan kunnen we erover spreken. Het zou mooi zijn als jullie zien wat je wel denkt te zien en dat het ook nog bij ons is. Maar God wil zoveel meer geven. En laten we daarom vuren, gezamenlijk bidden. Heer, zend uw geest, zend alles wat we nodig hebben. Dat we samen noden delen en dat we echt een gemeenschap gaan vormen van gebed. Dat we een biddende gemeente gaan worden. En dat is ook mijn verlangen. En ik wil daarin ook voor jullie bidden. Wat ik net ook zei. Als jullie dit aangehoord hebben en je gaat verder zonder er serieus over na te denken. Weet je, als dat zo is, dan zou ik bij een volgende preek van wie dan ook niet komen. Maar als je zegt, we kunnen van mening over dingen verschillen, dat kan. Maar denk er op zijn minst over na en vraag aan de Heer, wat wilt u ermee? Hoe moet ik mijn gebedsleven inrichten? Hoe moet ik mijn tijd met u inrichten? En wees daar gewoon eerlijk in. Weet je, we zijn zwak met z'n allen. Maar laten we het woord serieus nemen. Want de Heer zal het in ieder geval serieus nemen. Als wij het woord horen, de Heer Jezus zegt, als wij het woord horen en laat alles wat ik gezegd heb waar is en God wil er iets mee tot jullie zeggen en jullie doen er niks mee, dan zijn jullie als een dwaze man die bouwt op het zand. En de stormen komen en die zullen komen. De winden waaien, de regen daalt neer en het stort in. Want het had geen fundament. Weet je, laten we het woord horen en er ook iets mee doen. Dus ik heb wel voor jullie bidden. Vader, in de hemel, almachtige God, bedank u dat we vrijmoedig bij u mogen komen. Heer, ik wil u danken dat in onze zwakheid, dat u krachtig wil zijn. Heer, en ik wil u danken dat u een plan heeft die niemand kan tegenhouden. Dat Satan en zijn demonen het niet tegen kunnen houden. Dat de wereld het niet tegen kan houden en zelfs wij niet. Heer, maar u vraagt wel van ons dat wij eerlijk worden voor u. En dat wij onze levens inrichten en ook de gemeente inrichten zoals u wil. En daarom vragen we u, wilt u door uw geest wijsheid geven op dit moment en de komende tijd. En ook voor mezelf en onze gemeente. Heer, voor Brugge en Ermelo. Geef ons wijsheid hoe we dit in praktijk moeten brengen. Geef helderheid als ik iets gesproken heb wat niet naar uw wil was. Wilt u het openbaren, dat we het ook recht kunnen trekken. Want wij verlangen ernaar niet om onze koninkrijk te bouwen, maar uw koninkrijk. We verlangen ernaar dat niet onze naam verheerlijk wordt, maar uw naam. Heer, wilt u dan door uw geest een krachtig werk doen? Onze levens veranderen, zodat uw naam geëerd wordt. En dat alle mensen om ons heen zullen zeggen, wat een goedheid heeft de Heer in jullie bewezen. Heer, en wij danken u ook voor de zoveel zegeningen dat we elkaar hebben. Dat we uw woord hebben, dat we uw geest in ons hebben wonen. Dat we de vrije toegang hebben om te bidden en te spreken met u. En dat we kunnen luisteren naar u door uw woord. En we prijzen u daarin. En dank u wel voor de hoop die voor ons ligt. Dat er op een dag de hemel zal scheuren en u zal neerdalen. En zal regeren met macht en majesteit. Heer, en we kijken er naar uit. En we bidden u, laat het spoedig zijn. Maar tot die tijd, maak ons vruchtbaar. En laat uw naam geëerd worden door ons heen. Wil u dat bidden in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.